U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraar, op het programma Mystieke Lectuur. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes uit onze rijke schat aan christelijke spirituele literatuur. We vervolgen in deze editie nog steeds onze reeks van bijdragen waarbij we de zalige Jan van Ruusbroek vrij diepgaand ter hand willen nemen met zijn werkje De Blinkende Steen. We hebben nog veel te ontdekken op deze tocht onder zijn leiding en kunnen jammer genoeg niet alles helemaal uitwerken. Ook deze keer zullen we af en toe een paar stukjes in het Middelnederlands voorlezen om ons wat meer vertrouwd te maken met de taal waarin dit werkje geschreven is. Hopelijk helpt het ons om beter te kunnen genieten van het mooie literaire oeuvre van deze wonderbare en getalenteerde schrijver. Nog steeds biedt het korte werkje van Ruusbroek, De Blinkende Steen, ons een sleutel aan om binnen te treden in de wereld van de christelijke contemplatie. Ook nu nog hebben we het moeilijk om op dat vlak alles duidelijk in te zien. De inwendige wereld, die nochtans ook helemaal de onze is, is ons meer dan ooit onbekend. Met de ongeziene wetenschappelijke en technische vooruitgang en mogelijkheden van onze moderne en postmoderne tijd is onze kennis van die innerlijke wereld er enkel op achteruit gegaan. Om in deze wereld thuis te komen, hebben we aan Ruusbroek een uitgelezen gids. Jawel, veel verwarring heerst er deze dagen bij de zinzoekende mens, en velen stellen zich voor om op al onze prangende vragen een antwoord te geven, maar niet overal vinden we bevrijdende en hoopvolle antwoorden. Aan de zuivere intentie van Ruusbroek mogen we daarentegen echt niet twijfelen. Jawel, ook nu nog kan hij de in de war gebrachte zinzoekers helpen met zijn werk. Zijn woordenschat is, zoals we telkens hebben gezegd, zeer origineel, zijn denken zeer persoonlijk en zijn spirituele scherpzinnigheid uitzonderlijk. Zijn bijnaam, de Wonderbare, heeft hij inderdaad niet gestolen. Uitgedaagd om zich zo goed mogelijk verstaanbaar te maken voor zijn toehoorders, bewijst hij ons nog steeds een immense dienst in de beknopte uitleg van zijn fundamentele categorieën. Ons werk zal er dan ook in bestaan om de uitleg die Ruusbroek zelf levert zo goed mogelijk weer te geven en waar nodig wat te versterken en eventueel wat verder te ontwikkelen. Toch zal deze literatuur voor velen jammer genoeg ontoegankelijk blijven en Jan van Ruusbroek is er daar terdege van bewust. Laten we nog even luisteren naar een stukje van de vorige editie in het Middelnederlands. Dezen skouwene, es altoos aan hangende ene wiezeloze oefeningen, dat is een vernutende leven, want daar wie ons zelfs u te gaan in donkerheden en de in onwiezen zonder grond, daar schijnt die eenvuldige raaien der klaarheid Gods altoos. Daar wie innen gefundeerd zien en de die ons u te onszelven trekt in overwezene en de in ontzonkenheden van minnen. En de deze ontzonkenheid van minnen is altoos aanhangende en de navolgende ene wiezeloze oefeningen van minnen, want minnen een mag niet ledig zien, maar zij wilt doorweten en de doorsmaken die grondeloze riekheid die in hare grond leeft. Rusbroek heeft ons in de vorige editie gesproken over de ontzonkenheid in minne, die een niet te stillen honger naar God in ons opwekt. Niettegenstaande dat, kan men het niet uitspreken, nog verzwijgen, want het geschiet boven rede en begrip. Het gaat al wat schepsel is te boven. Met andere woorden wil dit zeggen dat we er met ons verstand niet bij kunnen, omdat dit zich afspeelt boven onze reden, en dat het niet iets is dat wij zelf nog enig schepsel kunnen opwekken of produceren. Maar als wij onze geestesblik naar binnen keren, dan gevoelen wij dat de Geest Gods ons drijft en aanstookt in die ongedurigheid van minne. En als wij onze blik boven onszelf richten, dan gevoelen wij dat Gods Geest ons uit onszelf trekt en tot niet verteert in zichzelf. Dit is in de overwezenlijke minne waarmede wij één zijn en die wij dieper en breder bezitten dan wat ook. Als we die woorden tot ons laten doordringen, is dat op zich al heel indrukwekkend, maar het is nog niet alles. Dit bezitten, zegt Rusbroek ons, is een eenvuldige, afgrondige smaak van alle goed en van eeuwig leven. In deze smaak zijn wij verzwolgen, boven rede en zonder rede, in de diepe stilheid van de immer onbewogen Godheid. Daarna vervolgt hij, dat dit werkelijk zo is, kan men alleen bij ervaring weten, anders niet. Want op welke manier dit gebeurt, of hoe, of waar, of wat dit is, dat kan geen inspanning der rede noch enige oefening achterhalen. Daarom blijft onze daarop volgende beleving steeds wijzeloos. Dat is zonder bepaalde manier. Want het grondeloze goed dat wij smaken en bezitten, kunnen we noch vatten, noch verstaan. En we kunnen nooit uit onszelf, door eigen inspanning, daarin komen. Zo dan zijn wij in onszelf arm en in God rijk, in onszelf hongerig en dorstig en in God dronken en verzadigd, in onszelf werkend en in God van alles ontledigd rustend. Zo zullen wij ook eeuwig blijven, want zonder oefeningen van minne kunnen wij God nimmer meer bezitten. En wie anders meent of gelooft, vergist zich. We krijgen hier, vooral bij deze laatste zin, een nieuwe waarschuwing tegen een mogelijk quietisme, want er is geen liefde die niet actief is en tegelijk passief. Rusbroek is zijn uiterste best aan het doen om goed te tonen dat activiteit en passiviteit geen van elkaar te onderscheiden momenten zijn, maar twee zijden van dezelfde liefde. Enkel passiviteit of enkel activiteit leiden niet tot echte liefde. Echte liefde is beminnen en zich laten beminnen. Beminnen en bemind worden. Het eerste is actief, het tweede passief. God, die ons het eerst heeft bemind, geeft ons daardoor de gelegenheid om hem te beminnen en zo binnen te treden in de ware liefde. De ware liefde die God zelf is, namelijk in hun onderlinge trinitaire liefdesrelatie, Vader, Zoon en Heilige Geest. Rusbroek legt ons nu uit hoe we één leven met God hebben. Zo leven wij geheel in God, in zoverre als wij onze zaligheid bezitten. En geheel in onszelf, in zoverre wij ons in de liefde tot God oefenen. En al leven wij geheel in God en geheel in onszelf, toch is dit maar één leven. Maar het wordt op tweevoudige wijze, ja, zelfs tegengesteld aangevoeld. Want arm en rijk, hongerig en verzadigd, werken en rusten, deze dingen zijn radicaal tegengesteld. En toch ligt hierin de hoogste heerlijkheid die wij kunnen bereiken, nu en in de eeuwigheid. Want wij kunnen volstrekt niet God worden en onze geschapenheid verliezen. Dat is onmogelijk. Van de andere kant bleven wij helemaal in onszelf, van God afgezonderd, dan moesten wij ellendig zijn en onzalig. Daarom moeten wij ons geheel in God gevoelen en geheel in onszelf. Tussen die twee gevoelens vinden wij niets anders dan de genade van Gods wegen en de minnebeleving van onze tweegen. Want uit het opperste van ons gevoel schijnt de klaarheid Gods in ons, die onze waarheid leert en ons aanzet tot alle deugden en tot eeuwige liefde voor God. Deze klaarheid blijven wij onverpoosd nagaan en volgen tot in de grond waaruit zij komt. Daar gevoelen wij niets anders dan ontgeesten en ontzinken in eenvoudige, grondeloze minne zonder wederkeer. We zien in deze tekst van Ruusbroek die we zo net gelezen hebben, stilaan de notie verschijnen van het gemene leven, horizon van de hele blinkende steen. Gemeen niet in de vulgaire zin, maar in de zin van gemeenschappelijk, want geheel in God en geheel in onszelf. In God is ons gemene leven overwezenlijk, grondeloos, genietend, enzovoort. Ruusbroek gebruikt het woordje gebruiken, wat het mystieke genieten betekent. En in ons is ons gemene leven wezenlijk werkend, begrensd, enzovoort. Opnieuw onderscheidt Ruusbroek zich van het omringende illusionisme, door ons eraan te herinneren dat we onze geschapenheid niet kunnen verliezen. De verwaandheid of zelfs arrogantie van de verlichten van zijn tijd, de sectarische beweging van de vrije geest, wil deze realiteit niet voor ogen zien. De geschiedschrijver en biograaf van Ruusbroek, Pomerius, zet ons op het spoor van een zekere Bloemardine, die een niet-kerkelijke vorm van mystiek promote en waartegen Ruusbroek opkwam, zoals we ons wellicht nog herinneren van uit de 29e editie van de mystieke lectuur. Bleven wie ook te malen in ons zelven gezonderd van Gode, zo moesten wie zien ellendig en de onzalig. En de hieromme zelen wie ons geheel in Gode gevoelen en de geheel in ons zelven. En de tussen deze twee gevoelne een vinden wie anders niet dan die genade Gods en de die oefeningen onzer minnen. Want ute onze oversten gevoelne schint die klaarheid Gods in ons, die ons die waarheid leert en de beweegt tot allen deugden en de in eeuwiger minnen te Gode. Deze klaarheid zien wie navolgende zonder onderlaat tot in den gronde daar zie uitkomt en de daar een gevoelen wie anders niet dan ontgeesten en de ontzinken in eenvoudiger, grondelozer minnen zonder wederkeer. We hoorden zo net in het Middelnederlands de tekst die we reeds hebben gehoord in het hedendaags Nederlands en die we nu verder nog willen bespreken. Uit het opperste van ons gevoel schijnt de klaarheid Gods in ons, leert ons Ruusbroek. Deze klaarheid komt overeen met de Bijbelse glorie van God. We zien dat vanaf het psychologisch centrale punt waar God deze klaarheid communiceert, dat wil zeggen vanuit het wezen van de ziel, waar ze begrepen wordt als het opperste van ons gevoel. Deze glorie verspreidt zich in haar krachten volgens de twee facetten van elke relatie tussen personen. En die krachten zijn namelijk de kennis die ons de waarheid leert en de liefde die ons aanzet tot alle deugden. En terzelfde tijd trekt dit opperste van ons gevoel de ziel aan om zich in te keren tot degene uit wie ze voortkomt, jawel, tot aan het ontzinken in eenvoudige, grondeloze minne zonder wederkeer. In feite geeft Ruusbroek hier eenvoudigweg een beschrijving van het dubbel effect van elke liefdesrelatie, volgens de twee facetten van de liefde die hij beschrijft gedurende dit hele tweede deel van zijn werkje De Blinkende Steen. Nemen we een klein kind als voorbeeld dat zich in de armen van diens moeder vlijt. Zie hier de aantrekking die de liefde uitoefent en terzelfder tijd is het steeds meer bereid, dat kind, tot alles om plezier te doen aan mama. Zie hier het opwekken van haar krachten die het aanzet tot alle deugden. In dit voorbeeld zien we eveneens dat aspect van passieve en actieve liefde weer naar boven komen. Passieve liefde, het zich in de armen van diens moeder vleien, en de actieve liefde, het bereid zijn tot alles om plezier te doen aan mama. Merk op dat hoe meer de kleine één wil zijn met de moeder, hoe meer het diens eigen persoonlijkheid opbouwt. Aldus eveneens diens vrijheid ten opzichte van diens moeder, waardoor de capaciteit groeit om haar te beminnen. Het onderscheid of verschil van de personen is correlatief of staat dus in verhouding met de gemeenschap van natuur, wat de definitie zelf van de drie-eenheid, met andere woorden van de liefde met een hoofdletter, is. Dit alles is trouwens meteen een wederkeer in onze oorsprong. Luisteren we naar het vervolg van deze tekst van Ruusbroek. Konden wij met onze eenvuldige geestesblik voortdurend in deze staat verwijlen, dan zouden wij dit ook voortdurend gewaar worden, want ons ontzinken in de overvorming Gods duurt eeuwig en ononderbroken voort, eenmaal dat wij uit onszelf zijn getreden en God bezitten in ontzonkenheid van minne. Want bezitten wij God in ontzonkenheid van minne, dat is in zelfverlorenheid, dan is God ons eigen en zijn wij hem eigen en blijven wij eeuwig en zonder wederkeer ontzinkende aan onszelf in onze wezensgrond die God is. Dit ontzinken gaat wezenlijk gepaard met de habituele liefde, de heiligmakende genade. Daarom is het aanwezig of we slapen of waken, of wij het weten of niet weten. Zo gezien verdient dit ontzinken dan ook geen hogere graad van loon, maar het bewaart in ons het bezit van God en van al het goede dat wij hebben gekregen. Met dit ontzinken is het als met een rivier die gestadig en zonder wederkeer immer naar de zee vloeien, omdat daar hun eigen plaats is. Evenzo, wanneer wij God alleen bezitten, vliet ons wezenlijk ontzinken door de habituele liefde steeds zonder terugkeer voort in een grondeloos gevoel dat wij bezitten en dat ons eigen is. Ware onze blik steeds eenvuldig en met onverminderde aandacht daarop gevestigd, dan zouden wij dit ook zonder ophouden ervaren. De habituele liefde, in de zin van het Latijnse woordje habitus, onderscheidt zich van de actuele liefde, zoals een gewoonte onzichtbaar is zolang ze niet de gelegenheid heeft om in actie te treden en zich onderscheidt van de acties die ze produceert. Twee echtgenoten die zich op een afstand van 1000 kilometer van elkaar bevinden, beminnen elkaar niet minder dan als ze bij elkaar zijn. Maar deze zeer reële liefde is dan slechts habitueel en zal pas actueel worden op het ogenblik dat ze voor gemeenschappelijke activiteiten elkaar terugvinden. Het is geheel de vraag hoe actie en contemplatie zich tegenover elkaar verhouden. Als de actie niet verworteld is in de contemplatie, dan is ze slechts een mechanisch gebeuren. Daar waar een authentieke contemplatie alle liefde op een verborgen wijze bevat, die zich kan manifesteren in de actie. Deze korte uitweiding over liefde en verdienste volstaat om niet te tonen dat, in tegenstelling tot de indruk die men veelal krijgt, Ruusbroek in realiteit een theoloog is die zich zeer bewust is van de verschillen met de school van die tijd. Nu is dit ontzinken boven alle doogten en de boven alle oefeningen van minnen, want het een es anders niet dan een eeuwig uitgaan onszelf. Met een klaren voorziene in een anderheid, daar wie ute onszelf inneigen als in zaligheden. Want wie gevoelen een eeuwig uitneigen in een anderheid dan dat wie zelf zien. En de dit es dat innigste en de dat verborgenste onderscheid dat wie tussen ons en de goden gevoelen mogen, want hierboven een es nimmer onderscheid. We hoorden een stukje tekst in het Middel-Nederlands dat we nu in het hedendaags Nederlands zullen lezen. Nu geschiet dit ontzinken boven alle deugden en alle oefening van liefde, want het is anders niet dan een voortdurend uitgaan uit onszelf met een klare blik vooruit op een anderheid waarheen wij van onszelf weg als in een zaligheid naartoe neigen. We gevoelen immers een eeuwig uitneigen naar een anderheid toe dan wij zelf zijn. En dit is het innigste en verborgenste onderscheid dat wij tussen God en ons kunnen waarnemen, want hierboven bestaat verder geen onderscheid. We zien dat dit gebrek aan onderscheid tussen God en de ziel, die zorgwekkend kon overkomen, niet wordt ingeleid door Ruusbroek op het ontologische niveau, maar gewoon als een beschrijving van de ervaring. Niet, er is geen onderscheid tussen God en de ziel, maar de ziel voelt niet meer het onderscheid tussen haar en God. Het is ook de voorzichtige vertaling in het Latijn van Surius, ultra quod nulla alia differentia sentitur. Nochtans, vervolgt Rusbroek, blijft onze rede met open ogen staan in het donker. Dat is in een niet weten zonder grond. In die donkerheid blijft de grondeloze klaarheid ons bedekt en verborgen. Want haar ons overstelpende grondeloosheid verblindt ons verstand. Maar zij omvat ons met haar eenvuldigheid en overvormt ons in zichzelf. En zo worden wij door God aan onze werkzaamheid ontheven en tot in de ontzonkenheid van minne gebracht, waarin wij zaligheid bezitten en één zijn met God. Zoals we reeds hebben opgemerkt in de vorige editie, dat sinds het werkje van Gregorius van Nyssa, het leven van Mozes, de contemplatie, het binnendringen is in de duistere wolk die het uitverkoren volk begeleidde tijdens de uittocht en waaruit Mozes het woord Gods ontving, dat het dus heel belangrijk is om goed in te zien dat de Bijbelse duisternis ver van een zwart gat een plaats van licht is en dat slechts als duister overkomt van buiten afgezien, namelijk door contrast of verblinding. Rusbroek zei ons zo pas dat waar wij immers door de liefde alles overstijgen en boven alle kennis en begrip sterven in niet weten en in donkerheid, wij de onbegrijpelijke klaarheid ontvangen die ons omvangt en doorstraalt gelijk de lucht doorstraald wordt door de klaarte van de zon. Die klaarheid is onbegrijpelijk voor ons, omdat het ons verstand te boven gaat, en juist daarom wordt ze ervaren als duisternis. Nochtans, deze wetmatigheid van het contrast, noodzakelijk voor het zien, verklaart de belangrijkste moeilijkheid van het contemplatieve leven. Dat leven is onderbroken van zodra men het wil observeren. Evenals het licht heel moeilijk kan geobserveerd worden, want daardoor moet het ophouden te verlichten. Licht is slechts licht als het verlicht. En de contemplatie is slechts contemplatie als het zich op iets anders richt dan op zichzelf. De contemplatief ziet niet God. Niemand heeft ooit God gezien, zegt ons Sint-Jan, maar ziet alles zoals God het ziet. Hij ziet alles in God. En het is daarom dat het schouwen of de contemplatie transformeert, omvormt. We mogen dit alles dus niet aanzien als een soort onbewustzijn. Integendeel, Rusbroek spreekt over een levend weten in de zin van een kennis en van een werkende liefde die een gebruikelijke liefde is. Toen we het zo net over de contemplatie hadden, kunnen we zeggen dat wanneer de actie niet verworteld is in de contemplatie, ze slechts een mechanisch gebeuren is. Een authentieke contemplatie bevat daarentegen alle liefde op een verborgen wijze, die zich dan ook terdege kan gaan manifesteren in de actie. Dit bereidt ons voor op de volgende ontwikkeling, het in stand houden van het werkelijke onderscheid tussen God en de ziel. Want wanneer deze gewoonte overgaat naar een daad, dan keert de perceptie van het onderscheid tussen God en onszelf terug tot het bewustzijn. Let wel, de perceptie van de andersheid van de ander komt weer terug, ook wanneer we iets voor hem doen, en niet enkel als we iets met hem doen. Luisteren we nu verder naar Rusbroek wat hij ons hierover nog kwijt wil. Wanneer wij aldus met God worden verenigd, blijft daarvan in ons een levend weten over en een werkende liefde. Want buiten ons weten kunnen wij God niet bezitten, en zonder liefdebeoefening kunnen wij met God niet verenigd worden, noch verenigd blijven. Want konden wij zalig zijn buiten ons weten, dan kon ook een steen die geen bewustzijn heeft, zalig zijn. Dat ik Heer van heel de wereld was en ik wist het niet, wat baatte het mij? We moeten dus wel steeds onszelf bewust zijn en smaken en bezittend gevoelen. Dit bevestigt ons Christus zelf, waar Hij tot zijn Vader aldus over ons spreekt. Dit is het eeuwig leven, dat zij u alleen kennen als de waarachtige God en dien gij gezonden hebt, Jezus Christus. Dat komt uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 17, vers 3. Daaruit kunt ge zien dat ons eeuwig leven gelegen is in een bewust kennen. Luisteren we opnieuw naar dit stukje, maar nu in het Middelnederlands, naar de manier waarop Ruusbroek het zelf heeft geformuleerd. Als wie aldus Goden geënigd werden, hierave blieft in ons een levende weten en een werkende minne, want zonder onze weten een mogen wie Goden niet bezitten, en de zonder oefeningen van minnen een mogen wie met Goden niet geënigd werden, noch geënigd blieven. Want mochten wie zalig zien zonder onze weten, zo mochten ook een steen zalig zien die een geen weten een heeft. Dit ik Heere van al eerdrieke ware en de ik niet een wiste, wat holpe mij dat? En de hieromme zelen wie ons emmer meer weten en de gevoelen smakende en de bezittende. En de dit tuscht ons Christus zelve, daar hij dus spreekt van ons voorzienen Vader. Dit es spreekt hij eeuwig leven, dat zie die alleen bekennen, enen gewaargen Gode en de dien doe gezonden hebst, Jezum Christum. Aldus moog die merken dat onze eeuwige leven gelegen in kennisse met onderskede. Nu worden een aantal bijzondere aspecten aangepakt. Ten eerste, de vereniging met God is geen vereenzelviging met God. Eveneens is er vierderlei onderscheid in de manier waarop wij God aanvoelen. En luisteren we naar Ruusbroek. Hierover zeg ik dat wij één met God moeten zijn. Ook de schrift getuigt het. Nu wil ik er duidelijk bijvoegen dat wij eeuwig een ander van God onderscheiden moeten blijven. En ook dat getuigt de schrift. Beide beweringen moeten wij bij onszelf begrijpen en aannemen, willen wij op de rechte weg zijn. Ik zeg derhalve zo, dat voor ons inwendig oog vanuit Gods aanschijn of vanuit ons opperste gevoel een klaarte schijnt, die ons de waarheid leert omtrent de liefde en omtrent alle deugden. Bijzonder wordt in deze klaarte geleerd hoe wij God en onszelf kunnen aanvoelen in vier onderscheiden bewustzijnsvormen. Een iets te snelle lezing van Ruusbroek loopt hier het gevaar om het citaat van Johannes, hoofdstuk 17, vers 3, die Ruusbroek hier heeft aangehaald, te verbinden met de perceptie van eenheid en verbondenheid, daar waar ze in realiteit een nieuwe ontwikkeling introduceert over het onderscheid in de verbondenheid. verbonden met het aspect van de kennis. Om de aandacht te vestigen op het aspect van de eenheid of verbondenheid, worden een heel stuk eerder een aantal Bijbelteksten geciteerd, Colossenzen hoofdstuk 3 vers 3 en ook Apocalyps hoofdstuk 14 vers 13. En als Ruusbroek zegt, nu wil ik er duidelijk bijvoegen, plaatst dit duidelijk deze twee ontwikkelingen naast elkaar. Voor ons inwendig oog, of toch beter, ons inwendig aanschijn, zoals Ruusbroek het verwoordt, vanuit Gods aanschijn of vanuit ons opperste gevoel, een klaarte schijnt die ons de waarheid leert omtrent de liefde en omtrent alle deugden. In het Middelnederlands klonk dit al dus, in onze inwendigen aanschijnen, uten aanschijnen Gods, ochte uten onze oversten gevoelne, zo schijnt ene klaarheid. Ruusbroek herneemt hier zijn bespiegeling met een woordspeling met schijnen en aanschijn, impliciet verwijzend naar Psalm 80. God, laat uw aanschijn oplichten en wij zijn gered. Of nog, met de dubbele betekenis van het woordje klaarheid dat Ruusbroek gebruikt, die zowel de klaarheid als dusdanig als de glorie van God aanduiden. Hij verwijst eveneens naar het hele proces van vergoddelijking van de christen volgens Sint Paulus in de 2 Korintiërsbrief hoofdstuk 3 vers 18, waar er staat, het is ons die met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door de Geest van de Heer. Dat vanuit Gods aanschijn of vanuit ons opperste gevoel een klaarte schijnt, moet ons eraan herinneren dat volgens het antiek inzicht het zien evenzeer een uitstralen bevat als een ontvangen ervan. Dat verklaart meteen waarom de blik van God ons de waarheid leert omtrent de liefde en omtrent alle deugden. Luisteren we nog even naar de tekst die we zo net verder hebben proberen te doorgronden, maar nu in het Middelnederlands. Nochtans hebben ik de Hans gezegend dat wie één met Gode zien en de dat tuigt ons die heilige schrifturen. Maar nu wil ik zeggen dat wie een ander van Gode eeuwelijk blieven moeten, en de dit tuigt ook die schrifturen, en de dit moeten wie beiden in ons verstaan en de gevoelen, zal ons recht zien. En de hieromme zeg ik al dus, dat in onze inwendigen aanschijnen, uten aanschijnen Gods, ochte uten onze oversten gevoelne, zo schijnt ene klaarheid die ons die waarheid leert van minnen en de van allen deugden. In den zonderlinge, in deze klaarheid, zo werden wie geleerd Gods en de ons gevoelne in vier manieren. We maken nog even ons commentaar af over dat inwendig oog, of beter over het inwendig aanschijn van de ziel. Want dit inwendig aanschijn van de ziel verwijst naar het God zien van aangezicht tot aangezicht. Zie Genesis hoofdstuk 32 vers 31 in een ontmoeting. In de geestelijke bruiloft horen we het volgende. In dat diepste gemoeten en de in dat innigste en de scherpste bezoeken werd elk geest van minnen gewond. Deze twee geesten, dat is onze geest en de Godsgeest, blikken en de lichten die een in den anderen, en de elk toont den anderen zien aanschijn. Misschien toch ook even in het hedendaags Nederlands laten weerklinken, in die intiemste ontmoeting en in dat innigste en vurigste treffen wordt elke geest door minne gewond. Deze twee geesten, dat is onze geest en de geest van God, stralen en schijnen de een in de ander en elk toont de ander zijn aanschijn. Daarboven, in de beschrijving van wat de contemplatief ervaart, is Rusbroek een onderscheid aan het maken tussen de inwendige gewaarwording, verbonden met de groeiende verbondenheid tussen God en de ziel, die neigt naar het verdwijnen van de verschillen, en een uitwendige gewaarwording verbonden met het verschil waarvan de ziel niet minder bewust is wanneer de habituele liefde actueel wordt. De twee aanschijnen komen overeen met de twee simultane gewaarwordingen, want iets verder in de geestelijke bruiloft horen we het volgende. Maar die mensen is gelijk een spiegelen die dobbel is, die in beiden zieden beelden ontveet, want na den oversten delen ontveet de mensen goden met allen zienen gaven, en de na den nedersten deel ontveet hij van den zennen lieflijke beelden. Wat in ons hedendaagse manier van spreken zo vertaald kan worden, deze mens is als een dubbele spiegel die aan beide kanten beelden ontvangt. Want naar het hogere deel ontvangt die mens God met al zijn gaven, en naar het lagere deel ontvangt hij door de zinnen of de zintuigen stoffelijke beelden of gewaarwordingen, zodat hij zich kan inkeren telkens hij wil en zonder hinder gerechtigheid kan plegen. Dit alles geeft ons weer heel wat stof tot nadenken en wellicht is er heel wat dat we niet onmiddellijk goed hebben kunnen begrijpen, maar dat mag ons niet afschrikken. In het Johannesevangelie horen we Jezus tijdens zijn afscheidsrede zeggen: ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet dragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Als de boeken en de teksten ons wel eens onbegrijpelijk overkomen, mogen we de moed niet opgeven, maar de hulp van de Heilige Geest inroepen. Op zijn tijd zal hij ons wel stapje voor stapje leren wat belangrijk is. We zullen misschien aan sommige van deze woorden plots terugdenken en inzien wat God er ons eigenlijk heeft mee willen leren inzien. Gezien we nog niet klaar zijn, zullen we volgende keer verder gaan met dit prachtig werk dat ons steeds verder wil helpen op de weg van ons geestelijk leven in de voetstappen van onze Heer Jezus Christus. De tekst die we hebben voorgelezen uit de blinkende steen werd door de pater Jezuïet Moreels in het modern Nederlands vertaald. Het commentaar komt grotendeels uit de in het Frans verschenen vertaling La Pierre Brillante van pater Max Hugo de Longchamp. Wenst u deze tekst graag nog eens rustig achteraf door te nemen, kan je via de website van Radio Maria de link vinden naar de uitgeschreven versie van deze uitzending. U kan ook steeds deze uitzending via de webpagina van Mystieke Lectuur op de website van Radio Maria herbeluisteren. Volgende keer hopen we u weer te mogen verwelkomen als onze gast op dit programma. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer stil zijn blijven staan bij een zeer belangrijk figuur vanuit onze streek, Jan van Rusbroek, wiens werk, buiten de wil van de auteur om, een grote weerslag heeft gehad op een groot deel van de latere geestelijke en mystieke literatuur. Tot de volgende keer.